avond, gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst. Met elkaar gaan we zingen, bidden en luisteren om Gods woorden te ontvangen en te groeien in geloof. Ook welkom aan mensen die via YouTube of de kerkomroep met ons verbonden zijn of die deze dienst op een later moment beluisteren of bekijken. Voorganger is dominee De Hek uit Utrecht, welkom. En de samenzang wordt begeleid door Marloes, ook welkom. De bloemen die zijn gegaan als felicitatie naar mevrouw Dani Hogendoren. Ze is 26 juni jarig en wordt dan 75 jaar. Dan nog een mededeling. In verband met het beroep dat op onze wijkpredikant Harold Overeem is uitgebracht, zal hij volgende week zondagochtend niet in de rang voorgaan, maar in de fontein in Nijkerk. En op dit moment is nog niet bekend wie in deze dienst, die om 9 uur begint, zal voorgaan. De viering van het heilige avondmaal, die eigenlijk voor die dag gepland stond, wordt verplaatst naar zondag 6 juli aanstaande. De avonddienst, een lofprijzingsdienst, zal gewoon doorgaan en dan zal ook Harold voorgaan. Ten slotte nog dit. We zijn met een kleine groep mensen. Maar bedenk dan dit. Iedere lege stoel wordt ingenomen door een engel. Dus we zijn in goed gezelschap. Ik wens u en jou een goede en een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met Psalm 33, vers 1. God zegen.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid, vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 33. Nog twee coupletten, we zingen vers 2 en vers 8.
Thank you.
Laten we samen bidden. We danken u, trouwe God en Vader, dat we hier mogen zijn vanavond in uw huis. En dat we onderdeel mogen uitmaken van een kerk die heel breed is, op allerlei plaatsen in deze wereld samenkomt ook vandaag. En een kerk die ook heel lang is, teruggaat in de geschiedenis. We leven in de Pinkstertijd en uw geest heeft gewerkt, de eeuwen door. En steeds weer mensen aangestoken. En we bidden u dat dat ook vanavond gebeurt bij ons. We danken u dat uw geest ons hier heeft gebracht bij elkaar. Om te horen hoe uw geest ons ook in de komende tijd verder wil leiden. Om te horen wat goed is om te doen voor ons als christen in deze tijd en in deze wereld. We bidden u zegen ons vanavond. En wees met uw geest in ons midden aanwezig. En hoor ons als we daarom bidden. In Jezus' naam. Amen. We lezen 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 14. En dat doen we uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dan lees ik dit van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Ik dank hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik er naar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden dat en jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. En daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar een geest van kracht en van liefde. Van bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen, schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van het evangelie, daarom moet ik dit alles ondergaan, maar ik schaam mij niet. Want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord en houd vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Tot zover het woord van God. We zingen uit het nieuwe liedboek 791, vers 1, 2 en 3, liefde eenmaal uitgesproken. MUZIEK verkondiging zingen we uit het nieuwe liedboek 672, vers 1, 2 en 6. Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. En dat is een Pinksterlied, deze week na Pinksteren, mooi om na te denken over het werk van de geest. En ik wilde met jullie nadenken over 2 Timotheus 1, vers 6 en 7. Waar Paulus zegt tegen Timotheus, ik spoor je aan om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Want God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Gemeente van Christus, broeders en zusters, even een vraag voor jullie allemaal. Ben je een wegloper? Een vechter? Of een bevriezer? Dat zijn namelijk drie opties die vaak genoemd worden van de manier waarop je kunt reageren als er ineens iets heel onverwachts gebeurt. Iets wat je niet had verwacht, wat je niet had zien aankomen. Iets waar je ook echt niet meteen weet hoe je ermee om moet gaan. Maar je moet er wel wat mee. Vluchten, vechten of bevriezen. Ze worden vaak gebruikt en misschien herken je je wel in één van die drie. Als er in je eigen leven bijvoorbeeld iets gebeurt, of breder in de wereld om je heen, je eigenlijk even niet meer weet wat je met al die nieuwsberichten aan moet die voortdurend voorbij komen. De dynamiek en de chaos, de sombere berichten, de donkere toekomst. Wat moet je doen? Nou, sommige mensen vluchten. Die vluchten weg in eindeloze Netflix-series bijvoorbeeld. Even lekker helemaal ergens anders zijn. En anderen gaan juist vechten en die gaan de barricades op. En schreeuwen hun mening van de daken. Zo zou het moeten. En als iedereen zo deed, als ik nu zeg dat het zou kunnen. En weer anderen, misschien wel de grootste groep, die bevriezen. Die weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Want ja, wat moet je doen? Nou, ik zei het al, we leven in de tijd na Pinksteren. En denk nog even terug aan eerste Pinksterdag. Misschien hier ook wel gelezen, Handelingen 2. Dan gebeurt er iets heel onverwachts in Jeruzalem, op het plein, waar de leerlingen zijn. Je kent het verhaal vast. Er is geluid van een sterke wind en verschijnen vlammen als van vuur. En de meeste mensen die het zien, zo staat het in Handelingen 2, die raken er helemaal van in verwarring. Die weten niet wat ze ermee aan moeten. Wat gaan ze doen? Vluchten, vechten, bevriezen? Wat doen de leerlingen die dit overkomt? Nou ja, die begrijpen er niets van. En de mensen ook niet. Ze begrijpen er niets van als de geest wordt uitgestort van wat ze dan allemaal zien gebeuren. Ze zeggen zelfs, wat is hier gaande? Maar hoewel de leerlingen er niets van begrijpen, laten ze zich toch vullen door de geest. En reageren ze op een hele andere manier. Ze vluchten niet weg, ze gaan niet vechten, ze bevriezen niet. Paulus zou zeggen, nee, ze worden vervuld met een hele nieuwe geest. Een alternatieve levenswijze. Dat je gaat leven vanuit de geest, van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Niet vanuit een geest van vreesachtigheid, maar vanuit een geest van kracht, liefde, bezonnenheid. En daar wilde ik met jullie over nadenken vanavond. Zou het kunnen dat wij ook die geest krijgen van God, om ook gewoon in ons eigen leven en in deze wereld, maar inderdaad van alles en nog wat gaande is, echt een mens van de geest te zijn. En daarmee anders dan alle andere mensen. Wanneer schrijft Paulus deze woorden? Nou, hij schrijft ze in een brief. En hij schrijft ze op het moment dat er nogal wat op het spel staat. Want Paulus zit in de gevangenis. Waarschijnlijk is dit een van de laatste dingen die hij schrijft. Helemaal aan het einde van zijn leven. Zijn dienst aan Christus zit erop, zou je kunnen zeggen. En hij heeft het evangelie op heel veel verschillende plekken gebracht. Hij heeft heel veel mensen tot geloof zien komen. Bijzonder moet dat zijn geweest. Bijvoorbeeld Timotheus en Lois en Eunike. Misschien wel tot geloof gekomen vanwege de prediking van Paulus. Maar nu is het voor Paulus einde verhaal. Hij is in Rome en daar is keizer Nero aan de macht. En er is een grote brand in de stad geweest en de schuld is door Nero in de schoenen van de christenen geschoven. Van die vreemde nieuwe secte die zich razendsnel over de wereld uitbreekt. En er breekt vervolging uit. En Paulus zit vast. En in die sfeer schrijft hij deze brief. Omdat Paulus eigenlijk nadenkt over het voortbestaan van het evangelie in de wereld. Het was prachtig. Maar nu zullen de mensen in Jezus blijven geloven. Of zullen ze zich misschien wel gaan schamen. Voor mij bijvoorbeeld. Omdat ik in de gevangenis terecht ben gekomen. Of voor het evangelie. Zijn ze misschien wel teleurgesteld in wat het uitwerkt? Is dit wat er met je gebeurt als je in vuur en vlam voor Jezus komt te staan? Dat je in de gevangenis eindigt? Dus Paulus schrijft deze brief omdat hij wel begrijpt dat je zomaar zou kunnen gaan twijfelen aan het evangelie en aan de waarheid van het evangelie. In deze tijd en onder deze omstandigheden. De jonge kerk voelt druk. Is het wel waar? Is Jezus echt Heer? En op het moment dat je met dat soort aanvechting te maken krijgt, diep van binnen, in je eigen ziel, is het wel waar? Kunnen er zomaar allerlei machten in dat gat springen? Andere machten die jouw aandacht opeisen. Schaamte of angst. Of willen vluchten. Of willen vechten. Of willen bevriezen. De verleiding om je maar stil te houden. Niet te grote woorden te spreken over Jezus. Want ja. Herken je er iets van? Een soort verlegenheid. Om echt te getuigen over wie Jezus is. Verlegenheid om te getuigen van de hoop die in je is. En dat je zegt, iedereen om me heen kan zeggen dat het niets meer wordt met deze wereld. Maar ik weet van een ander getuigenis. Van God die iets belooft, een nieuwe wereld. En dat er ooit een dag zal zijn dat alles recht wordt gezet. Durf je dat te zeggen tegen de mensen om je heen? Nou, Paulus zegt tegen Timotheus, zeg het maar gewoon. Dat vuur wat in jou is aangestoken, blus het niet uit, maar wakker het aan. Wat er ook gebeurt, verlies Christus niet uit het oog. Want God heeft je toch geen geest van vreesachtigheid gegeven? Dat je bang bent om te getuigen? Iemand vergeleek die geest met het beeld van een tot slaaf gemaakte en zijn meester. Vreesachtigheid, dat is de vrees en de angst van een slaaf die altijd wel iets te vrezen heeft van iemand die macht over hem heeft. De geest van vreesachtigheid hoort bij onderdrukking. Je kunt een slaaf zijn van de angst en van de onzekerheid en een slaaf van de techniek en van de zonde. Je kunt een slaaf zijn van alles en nog wat en daardoor kun je eronder gedrukt worden. En word je een soort van bescheiden ofzo. Zeg je niet te veel. Maar Paulus zegt ergens anders. Wij ontvangen de geest niet om voortdurend als slaven te leven. Nee, wij ontvangen de geest om kinderen van God te zijn. Dat moet je niet vergeten, Timotheus. Natuurlijk, ik weet het ook wel. Je kunt volledig onder de indruk raken van wat er allemaal om je heen gebeurt. Waardoor je het soms echt even niet meer weet. En daar kunnen we allemaal over meepraten, denk ik. Zo is het leven. En tegelijkertijd zegt het evangelie voortdurend, je bent geroepen om vrij te zijn. Licht door het leven te gaan. Onbevangen. Omdat alle machten die jou tot slaaf kunnen maken, door Christus overwonnen zijn. Zo groot is het evangelie van onze Heer. Dat is eigenlijk wat Paulus hier wil zeggen. Je hebt toch niet een geest van vreesachtigheid ontvangen? Waarom ben je dan toch zo bang? Waarom ben je bang voor de toekomst? Ik hoorde een preek over dit gedeelte en daar zei iemand het zo. Het is heel goed om de toekomst eerlijk onder ogen te komen en om erover na te denken. Maar het is heel verkeerd om je door de toekomst in de greep te laten nemen. En ik dacht inderdaad, de toekomst kan ook heersen over je eigen gevoel. Maar dan kijk je misschien niet ver genoeg de toekomst in. Want de christen mag onbevangen leven en altijd weer verder kijken. Aan de horizon gloort een koninkrijk. Nou, dat klinkt wel mooi. Wat een mooie aansporing van Paulus aan Timotheus. Je hebt toch geen geest van vreesachtigheid ontvangen. En vervolgens brengt Paulus dat gelukkig ook nog een stapje verder. Hij maakt het ook nog wel een beetje concreter. Want door wat voor geest mag ik me dan wel laten leiden? Nu ja, zegt Paulus, dat is door de geest van Pinksteren. Zorg dat je gevuld wordt door die geest. En wat is dat voor geest? Nou, dat is een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Ik zal je vertellen dat ik jarenlang een kaartje in mijn portemonnee heb gehad toen ik nog een portemonnee gebruikte. Tegenwoordig gaat alles met mijn mobiel. Maar op dat kaartje stond deze tekst. Een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En niet voor niets, want ik moest mijzelf daar af en toe aan herinneren, aan die drie dingen. Dat is de geest die je ontvangen hebt. En die geest die heb je heus niet zomaar in je achterzak. Dat zul je misschien ook wel herkennen. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze drie woorden? Dat ze door Paulus bij elkaar worden genomen. Inderdaad, het zijn drie woorden die dezelfde geest beschrijven. Een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En je kunt die woorden één voor één behandelen. En dat gaan we zo meteen ook even kort doen. En tegelijkertijd, die woorden houden elkaar ook in balans. Ze kunnen niet zonder elkaar. De liefde kan niet zonder kracht en bezonnenheid. En de kracht kan niet zonder liefde en bezonnenheid. En de bezonnenheid kan niet zonder kracht en liefde. Het is eigenlijk een package, om het zo maar te zeggen. Zo is dat trouwens heel erg vaak in de Bijbel, hè? Als je over de dingen van God spreekt, als je Bijbelstudie doet met elkaar, dan zul je dat wel merken. Dat spreken over God en spreken over het koninkrijk van God en spreken over de geest en spreken over het geloof of over de kerk, dat altijd spreken met meerdere woorden is. Omdat die andere werkelijkheid zo ontzettend groot is, dat je het vaak niet in één woord pakken kan. En zo is het hier ook. Wat geeft God jou om staande te blijven in deze wereld? Nou, een geest. Wat is dat voor geest? Een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. In de eerste plaats een geest van kracht. Daar gebruikt Paulus het woord dynamis. En daar hoor je natuurlijk het woord dynamiet in. Kracht. Ik denk dat je kunt denken aan echt iets wat in beweging zet. Iets wat je als het ware met kracht een bepaalde richting opduwt. Zo begint het Pinksterfeest met kracht uit de hoge. Ik vind dat wel heel erg mooi, want wat er toen in beweging is gezet, dat was er al. Maar dat getuigenis is echt van mond op mond gegaan tot hier in Waddinxveen. Zoals jullie hier nu zitten, met al die engelen eromheen nog, maar even jullie alleen. Dat komt bij Pinksteren vandaan. Er is iets in beweging gebracht en dat is al duizenden jaren. Beweegt dat zo door. Dat is wat de geest doet. En dat mag je ook heel erg veel moed geven voor het werk van de geest. De geest zet je in beweging. Je hoeft niet te vluchten voor het leven. Je mag stevig gaan staan en gaan. Iemand schreef een heel mooi lied dat je misschien wel kent. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. De geest zet je in beweging. Wat is dat dus voor kracht die je in beweging zet? Dat is geen brute kracht, dat is niet de kracht van bommen. Maar dat is een kracht die in balans wordt gehouden, inderdaad, door de bezonnenheid en door de liefde. Niet roekeloos of koud, maar kracht die in beweging zet. En ik zou zeggen, laat je inderdaad ook maar gewoon in beweging zetten. Door de kracht van boven. En die kracht heeft jou vanavond ook hier gebracht. De geest wilde dat je er nu was om je weer verder te brengen. Je te vullen met geloof, hoop en liefde. Want dat is het tweede. Het is ook een geest van liefde. Hier wordt het woordje agape gebruikt. En misschien weet je het wel, dat is liefde die geeft. Liefde van Christus voor ons. Christus die zichzelf gaf. En wie zijn liefde ontvangt, die mag ook die liefde weer doorgeven. Wat je hier krijgt, je mag het morgen, vanavond al, morgen, de rest van de week, doorgeven aan de mensen om je heen. Je bent niet geroepen om tot het uiterste te vechten. Nee, er mag liefde in je leven zijn, de liefde waar Jezus het over heeft, voor je naaste en voor de gemeente en voor de schepping. En zelfs, zover gaat het ook, voor je vijanden. Liefde die verder gaat dan welke liefde je je ook voor kunt stellen. Dus de liefde waar het over gaat is geen kleffe of naïeve liefde. Nee, die geest van liefde, dat is een liefde die ook aangescherpt wordt door kracht en door bezonnenheid. Liefde die je verder brengt in geduld, in trouw en in zorg. En die liefde mag gewoon de vrucht zijn van dat je hier bent. En dat de geest je hier aanraakt. Dan mag je doorgeven. Je wordt er een genadiger mens van. Als je in de kerk bent. En tenslotte een geest van bezonnenheid. Wat is dat dan? Het is misschien nog wel het meest bijzondere aspect dat Paulus hier noemt. En misschien is bezonnenheid ook nog wel het meest schaars, denk ik wel eens. Want bezonnenheid, dat moet je echt gegeven worden. Bezonnenheid is iets anders dan bevriezen, niet meer weten wat je wil. Of wat je moet doen. Bezonnenheid heeft veel meer te maken met wat Paulus in Galaten 5 allemaal noemt als vrucht van de geest. Misschien ken je dat ook wel. Geduld en zelfbeheersing en zachtmoedigheid. Maar bezonnenheid is ook nog meer. Bezonnenheid is een soort rust, maar dan een rust die ook richting geeft. Ik had het net over die kracht van de geest die je in beweging zet. En bezonnenheid is als het ware de richting die die kracht je opduwt. Dat je richting hebt, dat je leven richting heeft. En dat je een groter kader hebt waarbinnen je de dingen in het bestaan kunt duiden. En van waaruit je de dingen kan bekijken, dat is volgens mij bezonnenheid. De lens van het evangelie, waardoor je samenhang gaat zien in de dingen om je heen. Waardoor je profetische stemmen gaat horen, die soms hele andere dingen zeggen dan de andere mensen zeggen. En waardoor je niet zomaar in paniek raakt, omdat je weet, het raakt God niet uit de hand. Bezonnenheid, dat is volgens mij inderdaad dat je echt een punt op de horizon hebt waar je naartoe leeft. En dat je heel bezonnen de weg van de geest mag gaan. Je niet laat afleiden door wat dan ook. Er is een belofte. Hier gaat het naartoe. Nou, dat krijg je ook mee als je vanavond hier in de kerk bent. Een geest van bezonnenheid. Dat je weer even weet, inderdaad, er is een koninkrijk en daar ben ik in geroepen. En daar mag ik leven. En daarom mag ik hoopvol zijn. Omdat ik geleerd heb om de dingen achter de dingen te bekijken. Nu ja, zo noemt Paulus deze geest dus een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En als je dat allemaal zo bekijkt, dan merk je wel hoe rijk die boodschap eigenlijk is. En dan hoop ik dat je er een beetje zin in hebt om met die geest te leven. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Dat je meer en meer verlangt naar leven met deze geest. En dat je meer en meer ernaar verlangt. Naar wandelen met deze geest. Naar bidden om richting van de geest voor jouw bestaan. Om geen slaven te zijn van de machten in deze wereld. En er zijn heel veel machten. Tot en met de algoritmes aan toe. Of de hypes. Maar dat je een mens bent die koerst op de belofte van het evangelie. Dat is wat de geest met je wil doen. Hoe kom je aan die geest? Ten slotte nog even die vraag. Nou, die wordt je geschonken. Zo staat het in deze brief. Wij hebben ontvangen. God gaf jou een vuur in je binnenste. En deze geest is dus fundamenteel niet een geest van deze wereld. Het is echt een geest die van buiten aan ons wordt aangereikt. Dat is heel bijzonder. Er wordt iets aangestoken in je hart wat principieel van een andere orde is. En, zegt Paulus, zorg er nu voor dat dat vuur brandende blijft. En daarom is het zo goed dat jullie er zijn vanavond. Want dit is een van de plekken waar dat gebeurt. Dit is de plek waar het vuur brandende blijft. Hoe dan? Nou, heel eenvoudig. Door te zien dat je niet de enige bent die gelooft in onze Heer Jezus Christus. Dit is de plek waar je samen mag zingen, lezen, belijden. En waar je richting krijgt voor je bestaan. En zo sluit Paulus het gedeelte dat we lazen dus ook heel letterlijk af. Neem als richtsnoer voor je leven de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde van Jezus Christus. En bewaar door de Heilige Geest het goede dat je is toevertrouwd. Dat is echt een wilsbesluit. Ik wil met deze geest leven die me van buitenaf wordt aangereikt. Dit is de kracht. Dit is de liefde. En dit is de bezonnenheid die mijn leven richting mag geven. Dus hoe kom je aan deze geest? Door amen te zeggen op de belofte van de geest. En ik vertelde net al even dat ik dus heel lang dat kaartje in mijn portemonnee had zitten. En ergens zou ik weer een portemonnee moeten aanschaffen, denk ik. Want elke keer als je dat kaartje ziet, kan je erom bidden. Heer God, inderdaad, op dit moment op de dag, geef mij die geest door Christus, uw Zoon. En dan zijn we inderdaad bij Christus aangekomen. Want wat is het voor geest die jou gegeven wordt? Het is de geest van Christus. En als je daarover nadenkt, dan bedenk je dat juist Hij de volstrekte belichaming is van die dingen die ik net heb genoemd. Hij is de volmaakte belichaming van de kracht en van de liefde en van de bezonnenheid die wij allemaal nodig hebben. Van de kracht, want Hij droeg het kruis tot het einde. En van de liefde, want Hij gaf zichzelf tot het uiterste. En van de bezonnenheid, want Hij sprak en Hij leefde met een punt op de horizon. Het Koninkrijk van God, zo dichtbij in Hem. En als jij Hem volgt en in Hem blijft, dan kan het niet anders of jij krijgt Zijn geest. Hoe ga jij de nieuwe week in? Hoe ga jij om met de dingen waar je tegenover komt te staan? Vlucht je weg? Ga je vechten? Bevries je? Het is allemaal niet nodig. Je mag je laten vullen door de geest die richting geeft. Een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. De geest van Christus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. eenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen mogen we belijdenis van ons geloof doen. Dan zullen we daarbij gaan staan. En voel je vrij om de woorden met mij mee uit te spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We zingen Psalm 150, vers 1 en 2. Laten we danken en bidden. Wij danken u, grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we hier mogen zijn, dat we ons geloof mogen belijden, verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En als we hier zijn, dan weten we ons inderdaad omringd door zoveel die ons voorgingen, door zoveel die met ons u willen dienen, dichtbij en ver weg. Door zoveel die de geest van Christus hebben gevonden. We danken u dat u uw kerk bouwt in deze wereld. Dat er steeds weer mensen zijn die kracht vinden in het evangelie. Kracht die van buiten komt. Kracht die ervoor zorgt dat je rechtop gaat staan. Dat je niet bang bent, wat er ook gebeurt. Danken u voor getuigenissen uit de kerk. Getuigenissen van dichtbij. Getuigenissen van ver weg. Getuigenissen uit de vervolgde kerk, van mensen die zo duidelijk laten zien wat het is om niet een geest van vreesachtigheid te hebben, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En we bidden, geef ook ons die geest steeds opnieuw, de geest van Christus, waardoor we het zeker weten, U laat deze wereld niet los. Want u gaf uw zoon tot verzoening en tot redding. En vanuit dat perspectief bidden we u voor deze wereld. Voor alles wat er speelt. Ook voor de dingen die zo moeilijk klein te krijgen zijn en waar we niets van begrijpen. Ook voor de dingen die boven onze macht reiken. En we bidden u, als u ons vult met een geest van kracht, liefde en bezonnenheid, wilt u ons dan helpen om die geest te gebruiken om juist ook in onze eigen omgeving iets te laten zien van wie u bent. Dat we in onze eigen kleine context iets van uw kracht laten zien. En iets van uw liefde. En iets van richting. Wees zo bij ons de komende week. Zegen ons, ieder van ons persoonlijk en als gemeente. Wilt u werken met uw geest in het midden van deze wereld. Door ons heen. Want daarom roept u ons. Wilt u ons horen als we in de stilte van dit moment ook ons persoonlijk gebed aan u mogen toevertrouwen. Samen bidden wij de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen en de collecte wordt denk ik aangekondigd op de beamer. Hè? Ja, en dat is dan digitaal en fysiek allebei. En daarna zingen we uit het nieuwe liedboek 971, vers 1 en 3. Ga dan van hier in vreugde en in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allen.